Ik ben afgelopen periode enorm onder de indruk geraakt van God en hoe hij spreekt. En daar wil ik vanmorgen heel graag iets met jullie over delen. En ga zo prachtige psalm lezen. Ik wil eerst beginnen met een klein verhaaltje of even wat vertellen. Wij zijn van de zomer dus naar Canada geweest. We zijn dus ook bij Peter en Lodewijk geweest, eerst net die en ik samen. Het was wel heel bijzonder. We zijn, zoals jullie weten, net 30 jaar getrouwd en we zijn nooit samen op reis geweest. En dit was de eerste keer. Dat was wel een soort uitgesteld huwelijksreis. Dat was wel heel leuk. En de groeten van Peter en Lodewijk. Het was echt heel leuk om daar in die gemeente te zijn. En in het huis waar ze toen woonden, ze zijn nu net verhuisd, zag ik van de week. Hè? Dus ik dacht dat ze de 16 al zouden verhuizen, maar moet ik hem nog weer even appen hoe dat nou zat. Hij had het blijkbaar heel erg druk. Maar ik moest de groeten overbrengen. En we zijn toen weer doorgevlogen naar Vancouver, hebben onze kleindochter gezien. Heel erg leuk. En, we zeiden van we willen ook even een paar dagen gewoon even zonder mensen gewoon samen op reis. En mijn ouders, zoals jullie weten, wonen op Vancouver Island. Dat is een eiland dat ligt voor de kust van Canada in de Stille Oceaan. Het is vrij groot, dus vanaf Victoria in het zuiden, de hoofdstad van de provincie British Columbia, tot aan het noordelijke puntje, Port Hardy. Dat is een uur of 7 rijden. Dus dat is echt wel een heel stuk. Maar in de oost-west, daar zijn maar 2 of 3 wegen die naar de kust toe rijden. Dus alles is eigenlijk aan de oostkust, maar aan de westkust heel veel fjorden inhammen en gewoon wildernis. In 2015, toen waren we daar voor het eerst samen en toen hebben we mijn vaders camper gebruikt. En ik zal hem even laten zien op de foto. Kijk, dat is wel een foto van nu in augustus, maar het was dezelfde auto, dezelfde camper als 2015. En We waren ongeveer 1,5 uur bij mijn ouders vandaan. En zeiden, we gaan even bij een meertje zitten. En toen zat ik op de kaart te kijken. En ik denk, maar als we nou even... En zoals ik zei, er is maar 1 geasfalteerde weg die van het zuiden van Victoria naar het noorden naar Port Hardy gaat. Er is maar 1 geasfalteerde weg. En dan heb je 2, 3 keer dat er een weg naar het westen gaat, naar de kust toe. En die is geasfalteerd. En de rest is allemaal grind. En dat kan dus redelijk begaanbare grind, dus wat jullie net zagen op de foto, dat gaat wel. Maar er zitten ook stukken bij, daar komen die grote logging trucks wel overheen, denderen. Maar voor de rest heb je bijna een bulldozer of zoals die pick-up van mijn vader, de 4-wheel drive, heb je gewoon nodig om daar een beetje doorheen te komen. En je kunt je weg doorheen vinden, maar dan moet je een hele goede kaart hebben met dat noemen ze de backroads. En dan komen al die routes erop. Dus wij waren in 2015 bij een meertje en ik kijk op de kaart. Ja, ik kan wel terugrijden naar waar we stonden. Maar als we kunnen, nou, ik zie maar van die kleine zwarte potloodstreepjes. Volgens mij moeten we langs dat meertje daar langs. En dan komen we daar weer bij die doorgaande weg, die Highway 19, van noord naar zuid toe. Nou, dat is wel leuk. Een beetje avontuurlijk. Dus wij beginnen te rijden. Mijn hemel, wat een avontuur zeg. We kwamen 1, 2 auto's tegen. We hebben, ik denk, 2,5 uur gereden. En er waren echt stukken bij, moet je stapvoets. Een grote, het is een zware pick-up wat mijn vader heeft. Maar die camper achterop was gewoon klonk, klonk, boem, boem. En dan, af en toe dan kon je 20, 30. Nou, dat ging echt hard. En stofwolken en dan weet ik wat allemaal. En maar daar is een meertje aan de rechterkant. Oh, maar het water is links. Zit wel op het goede weggetje. En dus we hebben daar 2,5 uur. En het enige wat ik wist is, oké, het is nu 's middags 3 uur. Dus dat betekent de zon moet ongeveer daar zitten. Als ik naar het noorden rijd, als ik die kant op rijd, moet ik de zon steeds aan die kant van de auto hebben. Een beetje achter. Dus op het moment dat ik de zon op een vooruit had, toen wist ik, nou gaat het mis. Dus ik moest een beetje als een padvinder ons wegvinden. En het was aan de ene kant wel avontuurlijk, maar het was ook wel spannend. Nou valt het mee, want je blijft, die Highway 19, die gaat als het ware een beetje in een bocht. Dus op een gegeven moment, hoe je het ook wint of verkeerd, als je de zon achter je houdt, dan kom je wel eens een keer erop uit. Maar dat heeft heel lang geduurd en dat vonden we spannend. En het grappige is, na een tijd, en dat je moet dan bepaalde wegen, dat zijn als het ware van die grimmen, zijn hoofdwegen. En dan kom je een bordje tegen, en voor mij, die foto kan ik nu even laten zien. Dat is zo'n geel bordje met een zwart pijltje erop. En hier staat, dit is van deze zomer genomen, staat Nimkish Main, 111 down. En dat betekent Nimcus Main, dat is de naam van de weg. Dus in 2005 was het Brewster Main. En dan 111, dat is de kilometers. En down betekent dat je weer teruggaat naar de bewoonde wereld. Dus als er staat up, omhoog, dan moet je dus omkeren. Want dan ga je dus de bergen en de rimboe in. Dat is het enige. En dan rij je een kilometer verder. Hey, we hebben nog zo'n bordje. Ja, Ontario is niet zo erg. Dus jullie hebben niet zo spannende tijd straks. Zij gaan in oktober naar Ontario. Maar dat is lang niet zo wild als een BC. Zo. Je kunt best wel verdwalen. En dan, hoe moet je dan je weg vinden? Even dat plaatje, hè? Kom ik straks op terug. Ik wil met jullie lezen Psalm 32. Je kunt je wel voorstellen trouwens, toen ik dat eerste keer dat bordje zag en toen de tweede erachteraan van, weet je, er was toen iets van Brewster Main 24 down. Ik zeg tegen Nettie, als het goed is, gaan we de goede kant uit. We hoeven maar 24 kilometer. Dat duurt dus nog een uur. En inderdaad, een tijdje later, Brewster Main 23 down. Het was gewoon, we zitten op de goede weg. Nou, soms heb je dat in het leven ook nodig en daar gaat Psalm 32 over. Overigens, ik heb dit verhaal ook op Urk verteld een paar weken geleden. Toen zei hij, heb je nog beren gezien? We hebben geen beren gezien. We spraken toen na de dienst iemand die was één keer in Kaarne geweest, had 7 beren gezien. Ik ben 7 keer geweest, ik heb nog geen ene gezien. Dat vind ik niet helemaal eerlijk. Ik ga maar weer steeds heen en hoop dat ik nog eens een keer een beer zie. Psalm 32. Van David een kunstig lied. Gelukkig de mens van wie de ontrouw wordt vergeven, van wie de zonden wordt bedekt. Gelukkig als de Heer zijn schuld niet telt, als in zijn geest geen spoor van bedrog is. Zolang ik zweeg, teerden mijn botten weg, kreunend leed ik de hele dag. Zwaar drukt uw hand op mij, dag en nacht. Mijn kracht smolt weg als in de zomerhitte. Toen beleed ik u mijn zonde en ik dekte mijn schuld niet toe. Ik zei, ik beken de Heer mijn ontrouw en u vergaf mij mijn zonde en mijn schuld. Laten uw getrouwen dus tot u bidden als zij in zichzelf een zonde vinden. Storm dan een vloed van water aan, die zal hen niet bereiken. Bij u ben ik veilig. U behoedt mij in de nood en omringt mij met gejuich van bevrijding. Ik geef inzicht en ik wijs de weg die je moet gaan. Ik geef raad, op jou rust mijn oog. Wees niet redeloos als paarden of ezels die met bit en toom worden bedwongen. Dan zal geen kwaad je treffen. Een slecht mens heeft veel leed te verduren, maar wie op de Heer vertrouwt, wordt met liefde omringd. Verheug u in de Heer, rechtvaardigen, en juich. Zing het uit, allen die oprecht zijn van hart. En ik wil uit het Nieuwe Testament lezen, 2 Timotheus 3. Dan moet ik zelf ook eventjes zoeken. 2 Timotheus 3. Vanaf vers 14. En daar staat, maar jij blijf bij alles wat je geleerd hebt en met overtuiging hebt aangenomen. Je weet wie je leraren waren. En bent van kindsbeen af vertrouwd met de heilige schriften die je wijsheid kunnen geven, zodat je wordt gered door het geloof in Christus Jezus. Elk schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen en om op te voeden tot een deugdzaam leven, zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust. Gaaf, hè? Dat is wat schriften voor ons, wat gewoon de Bijbel voor je betekenen kan. Hoe God het al die woorden heeft opgeschreven in dit boek om ons op te voeden, om ons te onderrichten, om te zorgen dat we volkomen bekwaam zijn voor elke taak en elke verantwoordelijkheid die voor ons ligt. Ik was op zoek naar een tekst een tijdje geleden voor een preek die ik ergens moest houden. En toen kwam ik op Psalm 32 uit. En weet je, hoe langer je meeloopt, hoe langer je vertrouwd bent met de Bijbel. En kom je uit een traditie of een kerk waarin, zoals de psalmen dan ook letterlijk, bijna letterlijk, zeg maar, op melodie zijn gezet. Dus je zingt dan de psalmen. Dan heb je als het ware een dubbele voedingsbodem. Dus je hebt of de geschreven versie in de Bijbel, of je hebt inderdaad het lied, de psalm 32. En of een andere psalm. Zo merken Nettie en ik bijvoorbeeld dat we heel vaak, dan schiet er een woord of een zin in ons hoofd van een bepaalde psalm, maar dan is het dan altijd de gezongen versie. 9 van de 10 keer. En zo kan ik me herinneren, Psalm 32, een moment dat ik, het was ergens, ik denk dat ik nog student was en ik had mijn preekbevoegdheid, dus dan mag je dan ergens voorgaan. En ik moest voorgaan in de gemeente en daar, door de omstandigheden lagen de verwachtingen daar heel hoog. En dat was poepspannend. Ik was nog een beetje nat achter mijn oren. Het was, weet ik veel, de vijfde, zesde keer die ik moest spreken. Ik stond op de preekstoel en ik denk van ja, wie ben jij met je kleine kontje dat je hier mag staan? En ik had Psalm 32 opgegeven. Dat was gewoon als lied ergens in het voortraject van de dienst. En het mooie is, je geeft zo'n psalm op en dan ga je zitten. Want de gemeente gaat dan zingen. We zingen dan zittend, weet je wel. En dan hoorde ik, en u omringt met liederen van bevrijding mij. U omringt met liederen van bevrijding, zo zong de gemeente. En ik denk, hey, God is mij op dit moment aan het omringen met liederen van bevrijding. Zo kan een enkel woord of een regel uit een psalm naar voren komen. Psalm 32 wordt, omgekeerd 23 wordt heel vaak aangehaald door heel veel mensen als een favoriete psalm of 139. Maar psalm 32, daar zit zoveel in dat de kerkvader Augustinus, die in de 400 leefde, die zei, dat was voor hem zo'n belangrijke psalm dat zelfs op zijn sterfbed heeft hij nog gevraagd dat het op de muur geschreven zou worden, zodat hij daarop kon mediteren. Over psalm 32, wat er staat over wat het betekent om vergeven te zijn. Om in genade, wat wij dan zeggen, in genade gefundeerd, betekent dat Gods vergeving op je leven is neergedaald. En het heeft overgenomen van elk ander woord en elk ander verhaal en elk ander indruk. En dat je dus met anderen liederen van bevrijding mag zingen. Maar wat ik vanmorgen vooral met jullie naar wil kijken, is wat er in vers 8 staat. Dat God zegt, en ik onderwijs en ik leer u aangaande de weg die gij gaan moet. En vergeef me dat ik dan eventjes doe met de woorden van de MBG, want zo is dat bij mij bekend. Dus dan kan ik dan uit mijn hoofd, anders moet ik weer even kijken hoe stond het er ook alweer. Maar God die wil ons onderwijzen en leren aangaande de weg die wij moeten gaan. Nou, je snapt wel dat de link met het verhaaltje wat ik vertelde aan het begin over dat ronddolen op Vancouver Island, dat je eindelijk een bordje vindt en denkt van volgens mij zit ik dan op de goede weg. Maar God die wil ons onderwijzen, die wil ons inzicht geven, zodat we dus niet maar een beetje in het blinde tasten en maar een beetje rondwaarden. Nou, dan ga ik hier maar links, ik zit niet op de goede, weet ik veel, ik ga hier maar naar rechts. Of dat je moet een beetje rondvragen aan mensen van, ja, welke weg zou jij nou nemen? Of hoe zou jij dat dan doen? En dan zitten we maar met elkaar er wat over na te denken. En de ene keer gaat het goed, en de andere keer denk ik, waar ben ik nou in vredesnaam beland? En ik moet weer omkeren en weer teruggaan. Om weer op de goede weg uit te komen. God wil niet dat wij zo leven. Dat is helemaal niet de manier. Dat is niet zijn inzet geweest vanaf het allereerste begin. Toen hij ons geschapen heeft. Toen je geboren werd, had hij een plan voor jou en mijn leven. En dat alle dagen, zegt de psalmist, zijn bij u al beschreven. Mijn gedachten, alles wat in mij beweegt, u weet het al. En u wil mij leiden op de eeuwige weg. Voordat de psalmist in 139 gewoon zeggen van toets mijn hart. Toets mijn hart. Beproef, kijk bij mij goed naar binnen, God. En zie of er bij mij een weg is die mij van u afleidt. Die afdwaalt. dat noemen we dan een heilloze weg. Het gaat niet naar Gods heil, naar Gods redding toe, maar het gaat mijn eigen weg. Ik ga mijn eigen plannen na. En de psalmist, en dat is een voortdurend gebed van al Gods volk, van alle die God liefhebben, dat ze als het ware opnieuw elke dag, Heer, ik heb hier een hele dag voor me. En ik wil het uitroepen voor kracht en wonderen en geest en mooie dingen. Maar het begint ook met het gebed. Toets mijn hart. Kijk bij mij naar binnen. Hoe het bij mij zit. En als er iets zit wat niet klopt, Heer, haal dat weg. Zodat u in elk hoekje van mijn bestaan, in elk cel van mijn leven, elk orgaan van mijn lichaam kan spreken en kan wijzen welke weg ik moet gaan. Want we zijn onderweg. Die weg, dat woord weg wat er staat in vers 8 van Psalm 32, dat is een woord dat komt 700 keer alleen al in het Oude Testament voor. Dat we een weg gaan. En als je dat nog eens een keer uitbreidt met alle woorden en zinnen en beelden die daar omheen hangen. Zoals Psalm 23 van hij voert mij langs rustige wateren. Al ga ik door een dal van diepe duisternis. Hij leidt mij in rechte spoor. Dus God is voortdurend met ons onderweg. En ook of je nou wel of niet christen bent, dat maakt niet uit. Je bent altijd onderweg in het leven. Je maakt keuzes, je gaat een volgende stap. Elke nieuwe dag is als het ware een nieuw moment op jouw levensweg. We hebben er zelfs een spel van gemaakt, een levensweg. En als je het goed doet, dan krijg je een levenswegje. En als je het niet goed doet, dan krijg je dan geld erbij, want dat is dan blijkbaar de grootste zegen die je in deze wereld kunt ontvangen. Maar God wil ons nog veel meer geven en daar kom ik zo meteen op terug. God wil ons meer dan een levenswegje geven. God wil ons de weg wijzen die wij moeten gaan. Nou is dat, in Exodus 18 komt de schoonvader van Mozes, Jethro, komt met zijn vrouw en zijn kinderen, komt dan naar Mozes toe, naar het volk die in de woestijn zijn, na de uittocht uit Egypte. En wat we allemaal kunnen onthouden, wat we allemaal weten van dat verhaal, van die ontmoeting tussen Jethro, schoonvader en Mozes, is, en vooral in leiderschapskringen wordt er heel vaak naar verwezen, van dat Jethro tegen Mozes zei van, oh jongen, je hebt het veel te zwaar, want je staat de hele dag daar en alle mensen komen met jou, naar jou toe met je problemen. Dus vooral bij kerkleiders zo kijken we ernaar en zeggen, oh, dat zou anders moeten. Wat zegt Jethro dan? Van je moet oversten overstellen over 10, over 50, over 100, over 1000. En ze zullen als het ware met kringen gaan werken. Daarom ook kringen en levensgroepen in de gemeente. Omdat dat de plek is waar je gemeente bent met elkaar. En waar je eerst inspraak. Dat komt puur van Jethro vandaan. Dat is een advies, dat is al 5000 jaar oud. Ga maar in een levensgroep zitten. En dat weten we meestal van het verhaal van Jethro. En jij, zegt hij dan, en dat weten we dus niet, maar ik kwam hem tegen doordat ik op zoek was naar het woord weg. En dan zegt hij, wat is nou de taak van Mozes? Wijs jij hen de weg die zij moeten gaan. En leer hen mijn onderwijzingen en mijn voorschriften. Dus de taak van Mozes is gewoon, als het ware, de leiding te geven in die zin van, onderwijs te geven. Onderwijs over de weg die we moeten gaan. Dus wij gaan een weg. En op die weg wil God ons onderwijzen. Wil hij ons richten. Wil hij ons verstand en inzicht geven. En het mooie van dat woord onderwijzen, dat is het woord yara. En dat is een beetje, eigenlijk is de grondbetekenis schieten. Wegschieten. Zoals je een pijl afvuurt, dan gaat die hup naar naartoe. En dan denk je, oh, maar dat trekt de aandacht. En weet je, die kant moet ik op. Achter de pijl aan. En daar vandaan komt het woord onderricht. Dat is dus richten, zit er al in. En dus dat is God ons onderricht. Dan is hij een richting aan het wijzen waarop je kunt gaan. En dat heeft met alles te maken, met de stappen die je zet, hoe je denkt, hoe je voelt, hoe je praat, en hoe je reageert, wat je leuk vindt en wat je minder leuk vindt, wat je belangrijk vindt en wat je minder belangrijk vindt. Maar dat woord yara, dat onderrichten, daar komt ook het woord Torah vandaan. Torah. En het woord Torah, dat kennen jullie allemaal, dat is een heel bekend woord uit het Hebreeuws en dat betekent wet. Maar dat betekent helemaal niet wet. Het betekent onderricht. De Torah, wij vertalen het als wet. En dan is het valkuil dat we dan als mensen van het evangelie, van het Nieuwe Testament, die leven onder de genade, zeggen wij hebben dus, wij zijn bevrijd van de wet, zo staat het ook in het Nieuwe Testament. Wij zijn vrij van de wet, want de wet is volbracht in Christus aan het kruis. En dan leggen we die Oude Testament een beetje naast ons neer, want we richten ons op het evangelie. Jezus heeft het volbracht en de Geest is er nu die ons verder leidt. Maar dat is niet hoe het er staat. Er staat onderricht. Torah. En ik hoorde laatst een verhaal en waar het ging over, het was een Engelse preek en het ging over guardrails, over, vangrail, thank you, vangrail. Gods woord is als een vangrail. Als God zegt van, je hebt geen andere goden, dat is een gebod. Dat hoort bij de 10 geboden, zeggen we dan. Dat is een gebod, dus dat we God de allereerste plek geven in ons leven. Dat is een vangrail. Die ervoor zorgt dat je alle anderen, het nastreven van andere goden of achter andere dingen aan wandelen, die denkt dat is belangrijk, zegt niet doen. Vangrail, niet doen. Of als hij zegt van, gij zult niet stelen. Zeg, nou, dat is vrij eenvoudig, niet doen. Want wil je dicht bij God, wil je zorgen dat je leven op de rails blijft, is het heel belangrijk dat je niet steelt. En daar kan je dan tegenover zetten, wat doe je dan wel? Is dat je leert om je geld weg te geven. Eerst 10% aan God en dan aan anderen. En dan mag je van de rest leven. En dan is het heel goed om onderscheid te maken tussen geboden die God geeft. Zoals in de 10 geboden, de 10 woorden die hij op de Sinai gaf bij de uittocht uit Egypte. Maar er zijn ook, als je de rest van het Oude Testament pakt, en zelfs in de offers. Zelfs als je kijkt naar het hele offercultus wat er staat. Toen Jezus kwam en dat er in de brief van Hebreeën in het Nieuwe Testament staat van, hij heeft het offer volbracht. Dat wil dus niet zeggen, nou, dan hoeven we dus niet meer naar offers te kijken, het is nou klaar en over. Maar wat heeft Jezus dan gedaan? En wat was daar de betekenis van? En het is, ik heb van afgelopen winter was ik dus, juist door Leviticus en Numeri, ik denk, ik doe de stoute schoenen bij me aan, stevige wandelschoenen, dan moet je stevige Bijbels wandelschoenen aan hebben om weer dat een beetje vol te houden, dag in dag uit, hoofdstuk Numeri en Leviticus. Oh. Maar dit is zo gaaf wat er staat over hoe God wil dat het volk Israël offers brengt en wat de betekenis daarvan was. Want God wil dat er ruimte komt, dat de zonde wordt weggenomen, dat er vrede is, dat er een feest is, dat er dankbaarheid is. Dat is de betekenis van al die verschillende offers die zitten, is om juist de problemen en de schuld die er ligt, om dat te verbreken. Dus als we kijken dat Jezus het volmaakte offer heeft gebracht, dat wil dus niet zeggen, nou dan moeten we dan dat steeds maar weer blijven doen. Nee, dat is klaar nu. Het is volbracht. Wij mogen erin staan en in wandelen. Maar man, wat hebben we dat elke dag nodig om te beseffen wat dat betekent. Om te beseffen wat dat zoals het volk Israël steeds weer naar die tabernakel gingen om die offers te brengen. Dat hoeven wij niet te doen. Wij hoeven geen offers te brengen om recht te komen bij God. Maar in het eten van Jezus zoals we vanmorgen hebben gedaan. Ik sprak gisteren met een voorganger waar ze elke zondag, er staan er gewoon tafel voor dat je tijdens de aanbidding naar voren kan gaan om avondmaal te vieren. Elke zondag weer. We hebben dat elke dag weer nodig. Jezus in ons leven. En wie hij is en wat het betekent. En dat is één groot ontdekkingstocht. Dat is alleen de Torah. Dat is alleen de eerste 5 boeken van Mozes. Die vallen dan vaak onder de Torah. Dat is het onderricht. En dan komen nog de profeten. En dat zijn Jozua en Samuel. De koningen vallen onder de profeten. Wij noemen de geschiedenis, maar voor Israël is dat de profeten. En dan heb je dus de profeten zoals wij die noemen. Jesaja en Ezekiel en zo maar op. En die putten uit die Torah. En die zijn dat dan toepassen in allerlei verschillende situaties. Soms gewoon om mensen te bemoedigen. Andere keren om ze helaas heel vaak terecht te wijzen. Van jullie zijn afgeweken van het onderricht van die wegwijzers die God jullie geeft. En dan niet alleen dwaal je dan van Gods weg af, dat is heel rot voor jezelf. Maar je komt dus ook niet toe aan Gods bestemming voor jouw leven. Namelijk dat je een getuigenis bent voor de volkeren om je heen, voor de mensen om je heen. En wat er dan gebeurt, is dat het naam van Jezus wordt gelasterd. Er staat ook in het Oude Testament dat het naam van God wordt gelasterd onder de volkeren omwille van het leven van zijn eigen volk. Dus het onderricht dat God geeft, blijft altijd en eeuwig, elke dag, elk moment, actueel. Amen. En dan gaan we naar Jezus toe. Ik las het al uit Johannes, waar Jezus zegt, maar ik ben het woord dat uit de hemel is neergedaald. En dat woord is brood. Johannes, de apostel Johannes, die schrijft aan het begin van zijn evangelie, het woord wat in het begin bij God was en het woord dat God was. En dat is het woord waarvan wij zeggen en beleiden dat het in de geschriften zijn beslag heeft gekregen, zou we kunnen zeggen, dat wij nu ook zeggen van, ja maar, wij lezen nu uit Gods woord. Dus Gods woord is in schrift gesteld, maar het is ook nog vlees geworden, heeft onder ons gewoond. En Jezus zegt, het eten van dat woord, dat is het brood, wat net zoals de manna uit de hemel neerdalen. En dat hebben we elke dag nodig. En daarom zegt hij, zolang je dat niet hebt, zit er een honger in je leven en in je bestaan, waardoor je dus niet de kracht hebt om te kunnen leven. Je hebt niet alleen Jezus nodig, maar je hebt Jezus nodig zoals hij ook in en door de schriften tot ons komt. Zo zegt Jezus zelf in Johannes 5 vers 39, u bestudeert de schriften, zegt hij tegen de Joden die omheen staan, en die geschriften die getuigen over mij, maar bij mij wilt u niet komen om leven te ontvangen. Dus die geschriften getuigen over Jezus. En in Deuteronomium 8 vers 31 is heel mooi, daar staat eigenlijk precies hetzelfde wat Jezus citeert, als hij de Satan moet weerstaan in de woestijn. Na zijn doop, dan wordt hij naar de woestijn geleid. En 40 dagen is hij aan het vasten. Geen eten, geen drinken. En dan komt de Satan bij hem en zegt, je zal wel een beetje honger hebben. Dan zegt Jezus, ik heb wel wat trek. Ja, kan je wel zeggen na 40 dagen. En hij zegt, nou u bent toch de zoon van God. En daar liggen wat stenen. Oh, je kijk, mooi voorbeeld. Hier liggen stenen. Heel eenvoudig. Verander ze dan in brood. En wat zegt Jezus dan? Maar een mens leeft niet bij brood alleen, maar van elk woord dat voortgaat uit de mond des Heren. Elk woord dat voortkomt uit de mond des Heren. En elk woord, niet alleen het Nieuwe Testament, maar ook het Oude Testament, is voortgekomen uit de mond des Heren. Dan ga ik weer terug naar Psalm 32. U onderricht mij, Jara, uw Torah, uw onderwijs, uw onderwijzingen, uw voorschriften, die zijn er elke dag voor mij. De Bijbel is zo ongelooflijk vol van wijsheid. En in de afgelopen weken ben ik gewoon door de psalmen aan het spitten geweest. En ik ben op Psalm 32 al een tijdje voorbij. En ik zat gewoon in een periode met heel veel vragen. En nou heer, hoe gaat het verder? Wat gebeurt er op dit moment om me heen? En hoe moet ik daarop, vooral ook, hoe moet ik erop reageren? Ik vind dat vind ik altijd heel erg lastig als ik uitgedaagd word om het vanuit Gods invalshoek, Gods perspectief naar dingen te kijken. En die psalmen die hebben elke dag opnieuw op zo'n manier tot mijn leven gesproken. En mij geholpen om niet op mijn manier naar zaken te kijken, maar als het ware met Gods oog. En dat hij dan een ander plan had dan dat ik voor ogen had. En dat ontdekte ik. Door dat te ontdekken, dat gaf zo'n bevrijding. En dat was gewoon herstellend. En ik moet bekennen, ik ben niet altijd zo. Het is niet dat ik van mezelf altijd automatisch elke ochtend op 6 uur bam eruit. Sommige mensen zijn er wat trouwer in. Discipline is niet mijn sterkste kant. Dus dan weten jullie dat bij deze. Dus gisteren was ik even aan het lezen. We zaten in de auto onderweg. En nou, ik had mijn tablet bij me. Ik heb Psalm 119 eens even lezen. En ik ben aan het lezen. En wat blijkt? Er staat dan vaak: Heer, ik had die druk nodig zodat ik weer bij u zou komen. Hebben jullie wel eens druk in je leven ervaren? Een beetje van weerstand, een beetje lastige periode? Anybody? Ben ik de enige? Ja, een paar. En dan staat er in Psalm 119, maar die druk had ik nodig zodat ik weer bij u zou kunnen komen. En dan is de psalmist hier zo vrijmoedig om te zeggen, weet je wel, die druk. Weet je wie die druk in je leven brengt? God zelf. God zelf. God is het die druk in ons leven brengt, die weerstand in ons leven toelaat. Waarom? Zullen we denken, help. En we weer teruggaan naar hem. Dus als je door een moeilijke periode gaat, op dit moment, Jezus zegt, zalig zij die hongeren. Die honger hebben. Want je zult verzadigd raken. Zalig ben je, gezegend ben je. Je bent als het ware op de plek waar God je wil hebben. Op het moment dat je druk ervaart, dat je moeilijke periode doorheen gaat, dan ben je precies op de plek waar God je wil hebben. Want dan kan hij bij jou honger opwekken. Een honger naar hem. Want hij wil ons onderrichten en wijzen de weg die wij moeten gaan. Dan wil ik hem zo afronden. Ik wil even 2 dingen daarbij zeggen. Het was vorige week ben ik weer op die conferentie geweest. Dus vorig jaar hebben we een conferentie. Misschien hebben jullie het wel gezien in het nieuws of wat dan ook. Of There is More. Ik heb ook op Facebook geliked en zo. En ik ben de laatste tijd niet zo actief op Facebook. Ik vind er even wat flauw van. Maar het was heel bijzonder, want het was met Randy Clark. Dus dat is, Randy Clark heeft eigenlijk, eigenlijk is door hem de Toronto Blessing begonnen. Dus deze man is echt een Pinksterman. En het viel mij vorig jaar al op, maar dit jaar nog veel meer, hoe hij spreekt vanuit het woord. Hij komt niet roepen, hij heeft zijn stem nooit 1 keer verdingest. ik weet het niet. En nu hadden we, was er nog iemand bij, Sam Storms. En beide, zowel Randy Clark als Sam Storms, zijn gewoon baptiste predikanten van oorsprong. En die hebben een vrijzinnig theologische opleiding gehad. Dus die zijn niet met de paplepel, met de Heilige Geest in, et cetera. Nee, maar in hun leven heeft God hen ontmoet. Dus God die was hen aan onderrichten en wijzen de weg die zij moesten gaan. En hij liet hen ontmoetingen hebben met mensen waarin ze woorden van profetie ontvangen. Dat ze ineens in de omgeving kwamen, dat er wonderen plaatsvinden. En wat zaten ze allemaal te vertellen vorige week? Prachtige verhalen, echt waar. En niet alleen prachtige verhalen, maar ze zeiden dat die verhalen vertellen ze zodat geloof wordt opgewekt. Kijk wat God aan het doen is op dit moment. Maar de basis van het hele verhaal was, maar kijk, het staat allemaal in Gods woord. Dit is wie God is, dit is wat hij doet. Dit is wie God is, dit is wat hij doet. En zo mag je erop reageren. En ook door de kerkgeschiedenis heen. En vorige week was er zo'n eenheid van kerken. Want het was door de protestantse kerk, het evangelisch werk van een protestantse kerk, die conferentie georganiseerd. Maar samen met Jan Pol, Daniel Ringer, Martin Kornstra, Wim Hodeba, allemaal mensen dus uit de evangelische Pinksterbeweging. En samen waren we Gods aangezicht aan het zoeken en aan het spreken en aan het dienen. En er was zo'n enorme eenheid. Het was geweldig. Woord en geest gaan samen. En dat is iets waar ik, dat wil ik ook gewoon eerlijk voor jullie zeggen. Ik ben daar niet altijd even sterk in geweest om te zeggen, oh ja, maar dat is de roeping als het ware die op mijn leven ligt. Die woorden uit 2 Timotheus 3 vers 14 en 15, dat is toen ik ging studeren, toen stapte ik in mijn autootje, ik had een Diana, weet je wel, zo'n eend, maar dan met de lampen in de motor, in de spatborden. Een ietsje mooiere auto. Ik had alles erin. Ik zou naar Amsterdam. En ik kreeg van mijn vader een enveloppie. Ik denk, oh, daar zit 500 gulden in. Kan ik mooi wat boeken kopen. En ik kom op mijn kamertje in Amsterdam. Ik doe de envelop open. En er zat een klein visitekaartje in. Zo, klein visitekaartje. En op de achterkant stond advies voor de komende jaren. 2 Timotheus 3, 14, 15. Je ouders. Dus ik, waar is dat geld? En eerst vond ik dat eigenlijk helemaal niet leuk. Ik denk, nou ja, whatever. Maar eerlijk is eerlijk, dat geld zou al lang op zijn geweest. Maar die woorden, die spreken vandaag nog steeds. Een keer op keer op keer op keer op keer opnieuw. Blijf gij echter bij wat u geleerd en toevertrouwd is. En dat gij van kinds af aan de schriften kent. Die u wijs kunnen maken tot zaligheid. Wij hebben Gods woorden nodig. Want daardoor onderricht en wijst hij ons de weg die wij moeten gaan. Nou, 2 dingetjes nog. 1. Hij zegt erbij in vers 8. En mijn oog. Mijn oog. Is op jou. Mijn oog. Zegt God. Is op jou. Er staat zelfs in de vertaling. Met mijn oog richt ik u. Niemand heeft Gods oog gezien. Niemand heeft zijn aangezicht gezien. Dat is niet aan deze kant van de eeuwigheid. Kan dat niet. Maar zijn aangezicht. We zeggen het ook in de zegen. Is over ons. En geeft ons vrede. Zijn oog is op ons. Elke dag. Overal. Hij wijst ons. Hij kijkt ons als het ware. Sturend op de weg. Hij stuurt ons met zijn oog. Dat is God. En dan het laatste. Heel verhaal over onderricht. En hoe belangrijk is de Bijbel te lezen. Elke dag opnieuw. Echt waar. Spitten, graven. Wie ben altijd vorig jaar zo'n prachtige preek over schatgraven in Gods woord. Want je komt er keer op keer op keer schatten tegen. Echt waar. Afgelopen zomer, Vancouver Island. Wij waren even verder gegaan naar de westkust. Dat is een doodlopend werk. Hè? De enige manier is om terug is terug. En op een gegeven moment, wij waren op zoek naar een provincial park, een lake waar we dan weer konden overnachten. En zei die mevrouw, ja, je kan daar en daar langs. En dat was weer zo'n grindweg. Nou, we hadden al uren en uren op die roddingen rondgereden, ook een paar dagen daar eerder dit jaar. Ik zeg, is het een beetje te doen die weg? Ja, zei ze, dat gaat wel. Ik zeg, hoe ver is het? Ja, iets van 12 of 15 kilometer. Nou net, dan gaan we weer. Dus wij bom, 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 bom. Naar dat meer toe, half uur onderweg. Maar wat zo grappig was. En er staat de volgende foto, kan die erop? Komen we dat bordje tegen, WAS, Highway 19. WAS. Ik zal hem even uitleggen, WAS, dat is een heel klein dorpje. Een benzinestation, een klein treinstationnetje en een stuk of 10 huizen. Dorp, stad, in de Rimboe. Highway 19, ik vertelde jullie over die ene geasfalteerde weg die van zuid naar noord gaat. En het Vancouver Island ligt een beetje zo schuin, voor jullie. Zo schuin, zeg maar, die weg gaat zo. Dus, en wij waren hier, zo gereden, snap je hem? Zo gereden. En dan stond er een bordje, WAS, Highway 19, zo. Alleen op de kaart was er helemaal geen weg. Ik denk, dat is raar. Er was op die provincial park een man, en een beheerder, die is er dan de hele zomer. Ik zag een bordje, WAS, Highway 19. Ik zei, kunnen we dan doorrijden naar die Highway 19? Ja, hij zei, dat kan. Ik zeg, is dat een beetje, hoe ver is het dan? Hij zegt, 65 kilometer. Ik zeg, is dat een beetje te doen? Ja, hij zegt, 1,5 uur werk met een camper, ietsje langer misschien. Hij zegt, en dan kan je zo weer rondrijden. En dan kom je bij Campbell River uit, dat grote stad. En het was dan een uurtje langer dan dat we terug zouden rijden. Dus ik kijk net niet aan, heb je nog zin in een stukje omrijden? Dus wat hebben we gedaan? Wij hebben die bordjes gevolgd. Er waren bordjes. En hoe gaaf was het? We hebben ook alweer allemaal splitsingen gezien. Ook hier stond er zo'n klein rot, stoffig, omgebogen groen bordje. WAS, Highway 19. En we wisten welke weg we moesten gaan. Dat is precies wat God met ons wil. Dat staat allemaal hierin. Elke keer weer staat er een bordje. Die kant op. Blijf volgen. Maar nou vers 9. En we zijn niet zeker of dit nou God is die spreekt. Of dat het is ook een wijsheidspsalm. Of dat het een zeg maar, de leraar, de wijze, de psalmist die als het ware een woord van wijsheid spreekt. Van wees nou niet als een paard of een ezel die koppig tegenstreeft. Die alleen maar met een bit en een toom, dus met een halter. Nou, Kees, ik jou uitvraag om wat werk, hoe dat werkt, dan sta je hier nog wel een poosje. Maar je, als een paard onwillig is, dus met een koe ook, dan moet je dus dingen gebruiken. Je moet ze bij de neus pakken, et cetera. Kom nou. En wat staat er? En wij hebben hier, ik zal even kijken hoe het hier in de vertaling staat. Of hebben we hem wel, nee, hij staat hem wel. Oké. We kijken naar de Beamer. Wees niet zoals een peert. Ik heb hem even uit het Zuid-Afrikaans, wat bijna geen Nederlandse vertaling heeft. En wees niet zoals een peert, zoals een muilezel, wat geen verstand het niet. Wat een mens moet tem met toom en teugel als zij tuig. Anders komt hij niet nabij jou niet. Anders komt hij niet nabij jou niet. En wat staat er nou in het Hebreeuws? En het is een beetje lastig, vandaar dat het op andere manieren wordt vertaald. Maar wat er staat, is die paard en die ezel, die komen alleen maar bij jou. Als je dus, omdat ze eigenwijs zijn en niet luisteren. Dat later als je een vertrouwensrelatie met de paard hebt, dan komt die toch, Kees? Ja, Kees, ik vind het zo gaaf weer bij Kees ben. En jongens, en dan komen ze. Nou, die zijn getemd. Maar een wilde paard, die moet je temmen om hem bij je te brengen. Zo, wat is nou het doel van Gods onderricht? Het is niet een wet zodat wij leren hoe wij recht voor God komen te staan. Hoe we ons als netjes jongens en meisjes gedragen in deze wereld, zodat God trots en blij is met ons. Dat is niet de bedoeling van wat hierin staat. De bedoeling van wat er in de Bijbel staat, is dat als we naar hem luisteren, en we ons door hem laten richten, dat hij ons dicht bij hem brengt. Hij wil ons, hij wil jou, dicht bij hem brengen. Dicht bij de Vader. Dicht bij zijn hart. Dicht bij zijn oog. Daarvoor geeft hij ons onderricht.